Het is Palmzondag vandaag. Toen gooide men kleder op de weg, dat Jezus er overheen kon lopen. Er ligt hier een kleed. Vorige week zondag heb ik gesproken over een gebeurtenis aan het begin van Jezus' bediening. Toen hij net de waterdoop had ondergaan om alle gerechtigheid te vervullen. Gods stem uit de hemel klinkt. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik vreugde heb. En daarna werd de Heer Jezus door de tegenpartij in de woestijn geleid. En waar hij verzocht werd, waar hij op de proef gesteld werd. En ik heb nog eventjes een samenvatting gemaakt op de volgende de dia. Na elk belangrijk moment komt er veelal een moment van reactie of beproeving. Dat was zo in het leven van Jezus en wellicht herken je dat ook in je eigen leven. En dat de strijd die we kunnen hebben, de aanvechtingen, de beproeving, de verzoeking, dat die vaak in onze gedachten plaatsvindt en in onze gevoelens. En ook al hebben we een overwinning behaald op een gegeven moment, dan moeten we niet denken dat het altijd rustig zal zijn, dat de tegenpartij ons met rust zal laten. Maar dat we waakzaam dienen te blijven de rest van ons leven. En dat we veelal ook getest worden in het gavenpakket dat we hebben. En we hebben allemaal zwakke plekken. En dat we daar inderdaad waakzaam moeten zijn en blijven. En dan uit deze gebeurtenis waar Jezus dus beproefd werd, waar Jezus verzocht werd door de tegenpartij, spreekt ook uit dat hij alles heeft ondergaan wat wij ook ondergaan. Wat wij ook kunnen meemaken. En dat hij heel duidelijk kan meevoelen en dat hij ons te hulp kan komen. Dat was even kort samengevat waar we vorige week bij stil hebben gestaan. Nu wil ik gaan naar een Bijbelgedeelte. Mattheüs 25. Dat heeft Jezus verteld, daar heeft Jezus over gesproken, voordat hij zou lijden en sterven. Hij spreekt dan over zijn terugkomst als mensenzoon. Waar hij terugkomt in de heerlijkheid van God met een hele grote engelenschaar. En dan zal hij plaatsnemen op een glorierijke troon. En ik zal het gedeelte lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat is Mattheüs 25 vanaf vers 31. Mattheüs 25 vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en een gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. En hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondlegging van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u honger gezien en u te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis? En hebben wij u niet voor u gezorgd? En hij zal hen antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, hebben jullie voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardige daarentegen het eeuwige leven. Bekend gedeelte voor velen, denk ik. Ook wel een intens gedeelte. Een gedeelte waar ik vandaag gewoon even bij stil wil staan. Het thema werd ik heb meegegeven is dienen in Jezus' naam. Dat is vrucht en noodzaak. Jezus spreekt over het moment wanneer hij terug gaat komen. En dat er geoordeeld gaat worden. En dat er een schifting zal plaats gaan vinden. Zoals een herder zijn schapen en scheidt van de bokken. Zo wordt hier een scheiding gemaakt. Jezus schetst het heel duidelijk. En aan de rechterzijde spreekt hij hen toe. Zij worden rechtvaardigen genoemd. En jullie zijn door mijn Vader gezegend. En voor jullie is het koninkrijk. En dat is al vanaf de grondlegging van de wereld voor jullie bestemd. En dan, waarom zijn zij dan rechtvaardigen? Waarom zijn zij zo gezegend? En dan noemt Jezus een aantal dingen op. Zij hebben andere mensen geholpen. Ze hebben gediend. Heel eenvoudige handelingen hebben zij gedaan. En Jezus noemt aan wie ze het gedaan hebben de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters. Jullie hebben hongerige mensen te eten gegeven. Dorstige mensen hebben jullie te drinken gegeven. Vreemdelingen hebben jullie opgenomen. Zij die naakt waren, geen kleren, hebben jullie gekleed. Zieken hebben jullie bezocht. En gevangenen hebben jullie in de gevangenis opgezocht. En Jezus vertelt dat hij zich identificeert met ieder van deze mensen. Hebben jullie wel eens gehoord van Franciscus van Assisi? Hij leefde rond 1200. Dat is alweer zo'n 800 jaar geleden. En dat is een getuigenis van hem. Hij was een rijk en voornaam man. Intelligente man. Maar hij was en voelde zich ongelukkig. Hij dacht, is dit nou het leven? In al zijn beelden, de dingen die hij allemaal kon doen. Hij voelde dat het op de een of andere manier niet compleet was voor hem. En op een dag reed hij te paard en kwam hij een Melaatse man tegen. Iemand die lepra had. En die aanblik was zo afschuwelijk, afzinwekkend, lelijk, dat hij zijn paard de sporen gaf en wegreed. Totdat hij op een gegeven moment tot bezinning kwam. En hij moest denken aan deze man die er vreselijk uitzag. Hij miste een aantal vingers, één oog miste hij en over zijn hele lijf was die huidziekte, die lepra. En hij herinnerde zich de woorden uit het evangelie, dat je ieder mens moet liefhebben. En hij keerde zijn paard om en ging naar deze man met lepra. En hij steeg van zijn paard af, hij omarmde hem, hij kuste hem. En deze man voelde zich meteen beter. En deze man begon te huilen bij de aanraking van Franciscus. En dan zegt de geschiedenis dat op dat moment het gezicht van die lepra-patiënt even veranderde in het gezicht van Jezus. Jezus geeft dit in zijn vertelling heel duidelijk aan, als hij vertelt over het oordeel, hoe belangrijk het is om te zien naar een enkeling. Om het eten te geven, om het drinken te geven, om er naar om te zien, om het te bezoeken. En dat het dus heel belangrijk is, ook voor het oordeel. Het doen van daden van barmhartigheid. Wie zijn die mensen? Dat kunnen mede-christenen zijn. Jacobus die spreekt erover. Ik zal straks nog een bijbelgedeelte lezen daarover. Over hoe je om moet gaan met arme christenen. Het kunnen joden zijn, het kunnen niet-joden zijn. Over het algemeen zijn de bijbeluitleggers het erover eens dat het niet alleen christenen zijn, dat het niet alleen joden zijn. Dat het eigenlijk gaat over gewoon alle mensen. Mensen die jij op je pad tegenkomt. Waar hij van verlangt dat we met barmhartigheid naar hen omzien. De andere groep, aan de linkerzijde, die worden vergeleken met bokken. En hij noemt hen, zij zijn vervloekt. Dat is verschrikkelijk als dat over je gezegd wordt. Zij hebben al deze dingen niet gedaan. En Jezus zegt dat ze moeten gaan naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Het is niet bestemd in de eerste plaats voor mensen, maar mensen die hard zijn, die zelfzuchtig zijn, die niet omzien naar anderen, die niet hebben gehoor, die geen gehoor hebben gegeven aan het evangelie, die zullen daar wel naartoe gaan. En dat is verschrikkelijk als je daarover nadenkt. Daarom is het boodschap, de boodschap van het evangelie, zo'n belangrijke boodschap. Dat mensen de gelegenheid krijgen om zich te keren naar de Heer. En deel te worden van het Koninkrijk van God. Jacobus, ik noemde hem net, zegt in hoofdstuk 2 vers 13... Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hen die geen barmhartigheid heeft bewezen. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over hen die geen barmhartigheid heeft bewezen. Dat blijkt ook heel duidelijk uit Matteüs 25, het laatste gedeelte. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Barmhartigheid triomfeert over het oordeel. We zouden, als deze vertelling van Jezus over de toekomst, over het oordeel, als dat als enige verhaal in de Bijbel zou zijn opgenomen, dan zou je eruit op kunnen maken dat je redding afhangt van je goede werken. Hè? Wat hier staat, heel duidelijk, als je barmhartig bent, dan zal daar die verlossing zijn. We weten allemaal dat er ook andere gedeeltes zijn in de Bijbel waar dit eigenlijk een voortvloersel is. Jezus zelf, we lezen dat in Johannes hoofdstuk 3, als Nicodemus tot hem komt en heel duidelijk aangeeft van, dat hij Jezus ziet als van God, als meester, dat hij gelooft dat hij door God gestuurd is. En dan geeft Jezus eigenlijk als antwoord dat als we niet wederom geboren worden, we het koninkrijk van God niet zullen zien. Dat we het koninkrijk van God ook niet kunnen binnengaan. Dat er een verandering in ons hart moet plaatsvinden, wat de geest van God dient te doen. En misschien herken je dat in je eigen leven. Dat als jij jezelf vergelijkt met de periode voordat je Jezus hebt aangenomen als Heer en daarna, dat er een verandering heeft plaatsgevonden waar je eerst gewoon onbewogen kon zijn over groepen mensen of mensen die je tegenkwam of zelfs een haat had tegen mensen. Maar door de wedergeboorte, die verandering, dat je bent gaan houden van mensen. Dat je bewogen werd voor mensen. Dat je dingen bent gaan doen die je daarvoor niet hebt gedaan. Ik herken het heel duidelijk in mijn leven. Johannes 3, vers 15. Dan spreekt Jezus erover dat de mensenzoon verhoogd moet worden. En dan verwijst hij naar het kruis. Waar we met Goede Vrijdag, aanstaande vrijdag, bij stil zullen staan. En dan staat er op dat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Heel duidelijk komt er naar voren in dit gedeelte van Johannes hoofdstuk 3 over wedergeboorte en over geloof in de Heer Jezus. En ook Paulus, Romeinen 5 vers 1, zegt, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd uit het geloof. Daardoor hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En die tekst uit Efeze 2 vers 8, die ook heel bekend is, door zijn genade bent u immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Dat in deze teksten duidelijk naar voren komt, die daden, die goede daden, daden van barmhartigheid, een vrucht zijn van wedergeboorte. Een vrucht zijn van bekering. Een vrucht zijn van je geloof in de Heer Jezus Christus. Daarom heb ik ook heel duidelijk het thema gegeven. Dien in de naam van Jezus, dubbele punt, vrucht. Het is vanuit vrucht. Jezus heeft gezegd, zonder mij kun je niks doen. Maar als je in mij blijft, dan zul je vrucht dragen. Dan zul je veel vrucht dragen. Dus door het blijven in Jezus zullen deze daden van barmhartigheid, als het goed is, uit je leven voortkomen. Dan is het normaal dat dit gebeurt. Dat we hongerige mensen te eten geven. Dorstige mensen te drinken geven. Vreemdelingen opnemen. Kleding geven. Zieken bezoeken. Gevangenen bezoeken. Ik wil even naar Jacobus hoofdstuk 2 bladeren. Jacobus hoofdstuk 2. Jacobus was een apostel die ook heel praktisch was. Misschien is het goed dat we gewoon even vanaf vers 1 lezen. Ik zal het eventjes vertellen wat er vanaf vers 1 staat. Nou, Jacobus je zegt, nou broers en zussen, het geloven in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. En die zegt van, nou stel, we zijn hier bij elkaar in de samenkomst en er komt een rijke man binnen. En dan denken we, oeh, die moeten we even paaien. En meneer, komt u op de voorste rij zitten? Hier is nog plaats. Voornaam man. Bekend man met invloed hier in Etten-Leur. En dan komt daar iemand binnen met armoedige kleding. Als je dichtbij bent, dan denk je, die heeft zich volgens mij niet gedoucht. En die denkt, nou laat die maar even op de achterste rij gaan laten zitten. Die laat je niet naar voren komen. Dat is eigenlijk wat Jacobus hoofdstuk 2 eigenlijk voorspiegelt. Dat je onderscheid gaat maken tussen arm en rijk. En Matteüs 25 heeft Jezus het juist over die arme mensen, de onaanzienlijke mensen. Hoe behandelen wij anderen? En dan zegt hij in vers 6, maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? Vers 8, wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de schrift geeft, heb uw naaste lief als uzelf, dan handelt u juist. Vers 14, broeders en zusters, heeft het voor u zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt. En een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk. Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoefte. Wat heeft het dan voor zin? Zo is het dan ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Jacobus zegt heel duidelijk, je geloof komt tot uiting in je daden. Dienen in Jezus' naam. Dat is vrucht. Maar er is ook een heel duidelijke noodzaak in. Dat zie je ook heel duidelijk in Matteüs hoofdstuk 25. Waar het is een kwestie van leven of dood. Want die andere groep die links stond, wie zouden dat zijn? Dat ze kunnen mensen zijn die ook zeggen dat ze christen zijn. Naam christen. Maar ze hebben nog nooit een persoonlijke ontmoeting gehad met Jezus. Ze geloven wel in Jezus, dat hij bestaan heeft. Maar er is geen relatie met hem gekomen. Er is geen wedergeboorte die heeft plaatsgevonden. En dat is zichtbaar geworden in hun leven, dat ze geen daden van barmhartigheid hebben gedaan. Omdat dat eigenlijk ook niet kon, omdat ze Jezus niet hebben toegelaten in hun leven. Niet die wedergeboorte, niet die toewijding, geen bekering. En ze hebben erover gesproken om hongerige mensen eten te geven of drinken te geven. Ze hebben het nooit gedaan. Laatst op een gebedsbijeenkomst in Rotterdam was een zuster die kwam binnen en die zei wat ik nou heb meegemaakt. Zij zit in de bijstand. Ze heeft inmiddels volwassen zonen. En haar zoon was even langsgekomen met een vriend. En ze had net genoeg eten voor twee personen. En ze zei, nou neem dat eten maar lekker mee. Dus had ze voor zichzelf geen eten. En er wordt dan gebeld. En dan stond de buurvrouw op de stoep. Lekker eten met een toetje. Is een moslimbuurvrouw. Die komt haar eten brengen. En ze zegt, dit was niet de eerste keer. Dit is zo'n lieve vrouw. Toen zij hier in de buurt kwam wonen, werd er zo negatief gepraat. Komt er weer zo'n buitenlands gezin hier wonen? Maar onze zuster, die had zich wat over ontfermd, over haar. Haar wat geholpen met haar Nederlands. Was vriendelijk geweest tot haar. En deze moslimbuurvrouw, die had ook gewoon wat contact ook gelegd. Die was wel meer ergens gewoon aan gaan bellen, wat eten gebracht of wat ze gebakken had. En zij noemde, deze moslima, noemde onze zuster gewoon af en toe mama. En dan zie je dat we gezegend kunnen worden door om te zien naar anderen. En dat God op het juiste moment weer iemand anders aanspreekt
om jou te zegenen. Wat je zaait, dat zul je oogsten. Maar we hebben gebeden ook voor deze vrouw. Dat ze een keer op een dag de Heer Jezus mag ontmoeten als haar verlosser.
Paulus, die geeft in de Romeinen 2 vers 12 op een gegeven moment ook aan. Als mensen die nog niet van het evangelie gehoord hebben, toch handelen naar hun geweten. En dat God rechtvaardig zal oordelen. Hoe is het met ons? Want we schieten ook wel eens tekort. Het gebeurt wel eens dat we niet reageren als er een nood in om ons heen is. Dat doen we allemaal. Niemand uitgezonderd. Zullen we daarop afgerekend worden? Ik denk dat we dan heel duidelijk de andere teksten die we hebben laten spreken, dat onze redding niet gebaseerd is in de eerste plaats op onze werken, maar op onze afhankelijkheid in geloof van wat de Heer Jezus gedaan heeft. Waar we mogen bij stilstaan deze week, dat Hij aan het kruis gegaan is voor onze zonden, voor onze ongerechtigheden, voor onze tekortkomingen. En dat we dank mogen zijn dat Hij in ons leven gekomen is. En dat we een verlangen hebben gekregen om zijn wil te doen. En dat we verlangen om gehoorzaam te zijn. Maar we schieten ook wel eens tekort. Maar dan mogen we weten dat de genade van God groot is. En dat we het gewoon mogen toegeven. Heer, hier heb ik een kans voorbij laten gaan. Ik ben eigenlijk zelfzuchtig geweest. Ik heb er geen tijd voor genomen. En dan zal de Heer ons vergeven en ons elke keer weer een nieuwe gelegenheid geven. Van de week hebben we een bijzondere week gehad op onze oude Bijbelschool, dat zei ik net al. Misschien is het leuk om even die twee foto's te laten zien aan het eind, Rick. Ja, hier staan wij, selfie. Dat is het gebouw. Mooi gebouw, hè? Dat is in Sint-Pietersleeuw, dat is net buiten Brussel. Mooi. Dus 30 jaar geleden hebben we daar ons diploma gehaald. Maar blijft de tijd. Het gebouw is nog precies hetzelfde. Dat wist ik niet. Een Italiaanse broeder. Laat ik het zo zeggen, met 4 koppels uit Italië, Frankrijk en Zwitserland en dan Nederland, hebben we daar de gelegenheid gehad om tot de huidige studenten te spreken, met hen te bidden, voor hen te bidden, om hen te bemoedigen, uit de praktijk te vertellen, vragen te beantwoorden enzovoort. En Giuseppe, Italiaans natuurlijk. Die vertelde nog toen hij naar de Bijbelschool kwam. Heer, als ik naar een Bijbelschool wil, wil ik dat het dicht bij een stad ligt. Heer, dat het een mooi gebouw is. Wat in het groen. Heer, ik bid dat er een vlakbij een meertje is. Heer, en laat er nog een eilandje in dat meertje zijn. En precies, dat is allemaal daar. En op een gegeven moment heb ik een gedeelte gedeeld uit 1 Petrus hoofdstuk 4 en dat ging over dienen. Dienen in nederigheid. En de volgende dag hebben een aantal van de vrouwen van ons team, waaronder Corine, ook wat gedeeld. En jullie kennen Corine. Die was op een gegeven moment midden in de nacht. Ze had een moeilijke nacht, want ze was over nadenken. Heer, wat wilt u nou spreken tot die studentengroep? En de Heer legde haar op het hart om voor een lerares en haar gezin, die in onze tijd ook op de Bijbelschool waren, 28 jaar weg zijn geweest en sinds 2 jaar zijn ze weer verbonden met de school. Zij heeft inmiddels een gezin gekregen, kinderen, in de leeftijd van onze kinderen, inmiddels ook opgenomen net als wij. En dat was het eerste wat Corine kreeg. Naast een aantal woorden die ze... Plus de Franse leraar die zij destijds heeft gehad, Jacques Denel. Hij heeft ook ons getrouwd in Frankrijk destijds. En een hele lieve broer en man van het woord, goede leraar, om hem de voeten te wassen. En Corine zegt, dat heb ik weer. O Heer, weet u dat nou zeker? Maar Corine weet, als ik zoiets krijg, dan moet ik het doen. Dus wij 's ochtends, we hadden om 9 uur, dat is een uur daarvoor, kwamen we dan bij elkaar. Om 10 uur was dan de samenkomst. En Corine deelde dat ze die dingen op haar hart gekregen had. En ik zag die student pastor een beetje kijken van... Nou ja, goed. Nou, vraag hem dan maar. En de dienst was begonnen en hij kwam iets later binnen, die leraar. Dus Corine liep naar hem toe. Ik weet niet precies zijn leeftijd. Ik denk dat hij rond de 65 zal zijn. En ja, het was goed. En dus Corine die deed deze handelingen. We hebben eerst voor het gezin gebeden. Dat was echt right on. Corine kreeg ook wat woorden. Er werd een hoop gehuild. En je zag ook dat studenten werden aangeraakt. En toen... ik had dan een tuiltje gehaald met water en een handdoek. En de voeten wassen van Jacques Denel. En Corine kreeg woorden en begon hem te zegenen. Te bedanken voor zijn trouw al die jaren. En hij snikte. En zijn vrouw naast hem. En de studenten... Verschillende studenten begonnen ook te huilen. Gods geest begon te werken. En toen herhaalde ik eigenlijk een aantal verzen die ik die dag ervoor eigenlijk had gesproken. En ik zal ze ook eventjes lezen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar aan de nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp je dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u legt hem na aan het hart. En dan komt dat gedeelte, wees waakzaam, want de duivel, de vijand, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stelt u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook de wereld onder hetzelfde leed, gebukt gaan. En met name ging dat kwam heel duidelijk naar voren, dat we in nederigheid met elkaar omgaan en ons ook vernederen voor God. En de studentpastor, de dienst liep nogal wel uit, die nodigde studenten uit om naar voren te komen. Dat is die laatste foto. Je ziet, studenten komen naar voren en beginnen zich te verootmoedigen voor God. En na afloop zegt de studentpastor, hier hebben we al heel lang voor gebeden. Dat iets zou doorbreken in de harten van deze studenten. En dat was gewoon heel bemoedigend. En je merkte ook de dagen daarna dat er een openheid was gekomen. En dat verschillende studenten ook gebed vroegen voor bepaalde dingen. En dan zie je dit werken. Als je dienstbaar opstelt. Als je elkaar de voeten wast. Als je vernedert voor God.
als je omziet naar elkaar.
Dat het iets beweegt, iets bewerkt. En in dit gedeelte van 1 Petrus 4 en 1 Petrus 5 gaat het erover elkaar dienen in liefde. Elkaar dienen met de gaven die je van God hebt gekregen. En dat daarin de houding moet zijn van nederigheid, van eenheid. Dienen naar het hart van Jezus. Vanuit de vrucht die je hebt door je relatie met Hem. En dat we dat ook zien als noodzaak. Dat we ons laten gebruiken naar elkaar toe, maar ook mensen die buiten staan. En dat het ons gebed is en blijft van Heer, gebruik mij. Ik wil een open oog hebben voor mensen in nood om mij heen. En leid ons ook als gemeente hoe wij kunnen omzien naar mensen die op ons pad komen. En al gaat het maar om die enkeling. God is geïnteresseerd in de enkeling. Er staat ergens ook, als je iemand een glas water aanbiedt, dat eraan gedacht zal worden. Dus zie iets als, dat merk, dat is toen we Matteüs 25 lazen, en de reactie van degene die rechtvaardig zijn, die waarvan, wanneer hebben wij dat dan gedaan, Heer? Die waren zich er helemaal niet van bewust. En dat is het mooie van vrucht, want het is deel van je leven. Het is toch normaal om dat te doen? En als je dat doet, dan doe je dat alsof je het aan Jezus doet. En laten we dat nooit vergeten. Dat omzien naar iemand anders, al is het er één moment, of is het een langere periode, het is of je dat doet aan Jezus. En Jezus is er blij mee. Hij heeft daar ook zijn leven voor gegeven, opdat jij in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Omdat Hij de wedergeboorte daardoor heeft kunnen bewerken in je leven. Waardoor de Heilige Geest door je heen kan spreken. Waardoor de Heilige Geest door je heen kan werken. Tot zegen van anderen. Voor je broers en zussen in het koninkrijk. En mensen die nog wachten. Met smart wachten op de boodschap van het evangelie van liefde en genade. Daarmee wil ik jullie bemoedigen deze ochtend. Zullen we een moment hebben van gebed? Liefdevolle Vader, Heer, we zijn dankbaar dat U naar ons heeft omgezien, in ieder van ons. Heer, dat velen van ons ook zich hebben laten dopen uit gehoorzaamheid om bij U te horen. Heer, dat wij dankbaar zijn dat we gerechtvaardigd zijn door ons geloof. En dat door uw Heilige Geest u ook werken van rechtvaardigheid door ons heen wilt werken. Werken van barmhartigheid, die roemen tegen het oordeel. Heer, we beseffen dat we u elke dag nodig hebben. Heer, dat we niet hard worden van hart, niet onverschillig. Heer, maar dat we gevoelig blijven voor uw leiding. Opdat we die werken mogen werken die u van tevoren voorbereid heeft. Heer, we bidden dat we zo elkaar en anderen tot een zegen mogen zijn. Gewoon in eenvoudige dingen door naar elkaar om te zien. Heer, en dit willen we niet doen uit eigen kracht, maar dat willen we doen in uw kracht en door uw kracht.
Heer, leg ook mensen op ons hart. Mensen die we kennen. Waarvan u van ons vraagt om daar iets voor te doen. Daarvoor iets te betekenen. Heer, we bidden ook voor genade voor al die vluchtelingen die ook naar Europa komen, ook naar Nederland komen. Heer, we bidden dat ze goed opgevangen zullen worden, zij die een echte vluchteling zijn. Heer, we bidden ook voor een schifting, voor hen die geen echte vluchteling zijn en zij die eigenlijk hier komen met bijbedoelingen. Heer, wilt u daar een stokje voor steken? Wilt u ingrijpen? Heer, we bidden dat ook de kerk van Nederland op een goede manier, en ook wij, Heer, op een goede manier mogen omgaan, Heer, met mensen die ook in deze omgeving komen als vluchteling. Heer, we blij dat we u nodig hebben. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen.